Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Op 27 april is bij Leen en Tineke Albrechts een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Levina, Anna, Catharina. Haar roepnaam is Fien. Moeder en dochter maken het goed. De eerste huwelijksafkondiging van Johannes van Balen en Jannetje Meike van Straten. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden op vrijdag 12 mei om 14:00 in ons kerkgebouw. In deze dienst zal dominee P.D. Den Haan voorgaan. In verband met de meivakantie is er geen zondagsschool. Aanstaande dinsdag zal de kerkraad vergaderen. En dan zal er vanaf 19:30 kerkvisitatie plaatsvinden. In verband met de verkiezing van een diaken heeft de kerkraad het volgende tweetal gesteld. Broeder N.I. Koesen en broeder G. van den Nieuwendijk. De verkiezing zal plaatsvinden op dinsdag 9 mei om 20:00 in de zaal achter de kerk. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven, de collecten vandaag, de eerste bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit de 43e psalm en daarvan de versen 2 en 3. Mijn God, ik steun op uw vermogen, het tweede vers en ook het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Het tweede en het derde vers van de 43e psalm. luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om dan te zingen uit de 10 geboden des Heeren, het laatste vers. Och of uw geboon volbrachte genaal, hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze morgen het woord van de Heere gaan openen. Doen het in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van de apostel Johannes. Het 21ste hoofdstuk. De schriftlezing Johannes 21 en daarvan lezen we vers 1 tot en met vers 14. Johannes 21 vanaf vers 1. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, genaamd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hen en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden was opgewekt. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen gedeelte. En eigenlijk staat het gehele gedeelte centraal, maar dan toch wel met name ook het begin, het eerste vers. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Barmhartig en genadig God in de hemel, we mogen uw grote naam allereerst hartelijk danken, dat gij het zijt die ons aan het begin van een nieuwe week samenbrengt in uw huis, rondom uw woord. En wat toont gij daarmee toch ook uw langmoedigheid en uw barmhartigheid, die gij bewijst aan ons allen, zoals we hier in de kerk bij elkaar zitten, of zoals de dienst beluisterd mag worden via de kerktelefoon of op een andere wijze. We danken u daarvoor en we bidden om uw onmisbare zegen. Juist als het toch gaat over de bediening van uw woord in deze weken na Pasen, onderweg naar hemelvaart en naar Pinksteren. En dan is het toch ook deze weken die niet alleen in het rijk van de natuur, maar toch ook juist ook vanuit wat we mogen overdenken, vanuit de schriften, mogen spreken van dat nieuwe leven dat is ontsproten. Dat nieuwe leven dat u, o Heere Jezus Christus, hebt verworven in die weg van lijden, sterven en van opstanding. En dat gij het zijt die het leven is, maar ook het leven uitdeelt. En we bidden u dat iets van dat leven toch ook ontvangen mag worden ook deze zondag. Aan het begin van de dienst mocht het worden voorgelezen dat er in het midden van de gemeente nieuw leven geboren is. En we mogen uw naam er ook voor danken dat broeder en zuster Albrechts ook een dochter hebben mogen ontvangen uit uw hand. En dat is toch een grote zegen dat gij alles wel hebt willen maken. En dat moeder en dochter, zoals het lijkt, ook vandaag terug mogen gaan naar huis, vanuit het ziekenhuis. En we bidden u voor deze ouders. Gedenk gij ze in de zorg van het kindje dat gij aan hun zorgen hebt toevertrouwd. Wilt gij ze daarbij alles ook geven wat ze nodig hebben in de opvoeding? Nieuw leven hebt u gegeven in het midden van de gemeente. Maar we bidden u dat gij toch ook vanmorgen nieuw leven wil geven in het midden van de gemeente. Zij die nog ten dode toe wankelen, die nog leven voor eigen rekening, die nog zijn kinderen des toorns, o God alle genade, wek gij daar het leven door dat levenwekkende woord van u, het zaad der wedergeboorte. O Heilige Geest, trek ze dan toch uit de slaap des doods en breng ze dan toch tot dat leven dat zich altijd richt op en verbindt aan hem die de levende is, de Heere Jezus Christus. Want dat zou toch een dubbele zegen zijn. Een zegen dat in de natuurlijke, in het midden van de gemeente, nieuw leven geboren mag worden. Maar dat dat dan toch ook mag zijn in het geestelijke. En gij kent ze in ons midden, die nog leven voor eigen rekening. Kinderen, jongeren of ouderen, trek gij ze. Heren, bekeer wat nog onbekeerd is. En wilt u daartoe toch ook de bediening van uw woord ook zegenen. Gedenk uw dienstknecht. Geef hem alles wat hij nodig heeft, een stem om te spreken. En onthoud hem de hulp en de leiding van uw Heilige Geest niet. Opdat hij niet zijn eigen woorden spreekt, maar dat het uw woorden mogen zijn. Wilt u zo ook op de kansel in alle dingen gedenken. Want het blijkt toch ook dat uw dienstknechten, dat die toch ook staan als stervende onder stervelingen. En dat het ook vergankelijke mensen zijn. En wat hebben ze dan nodig vandaag overal hier in Middelharnis, maar in heel ons land, waar dat woord gebracht mag worden. Dat uw dienstknechten ondersteund en gesterkt mogen worden door u de Here. Want dan denken we toch ook in het bijzonder, als in het midden van onze kerken een van uw dienstknechten door de dood is weggenomen, dominee van Sonneveld, die ook in deze gemeente meer dan eens is voorgegaan. Dan mogen we uw naam toch danken en erkennen voor alle gaven die gij hem hebt geschonken en dat hij zo in de kerken heeft mogen arbeiden. En we bidden u voor zijn vrouw en voor het gezin dat hij achterlaat. Wilt gij u over hen allen ontfermen, opdat ze ook in deze dagen de troost van uw woord mogen ontvangen. Want dan is het wel Pasen geweest en heeft het geklonken, de dood, een overwonnen vijand. Maar wat blijkt dan ook in de tijd na Pasen, dat de dood nog zoveel macht heeft en nog zoveel scheuren aanbrengt, liefdesbanden ook verbreekt. En dat geldt toch niet alleen daar in Nunspeet bij het gezin van de familie van Sonneveld. Maar het geldt ook hier in het midden van deze gemeente. Dat ze er zijn die dagelijks daar nog tegenaan lopen. Tegen het gemis dat er in hun leven gekomen is. Korter of langer geleden. Dat ze hun vrouw, hun man, hun ouders of een van de kinderen hebben moeten missen. Heere, gij weet ook van lege plaatsen die er hier zijn en de pijn die dagelijks wordt meegedragen. En we bidden u dat dan toch iets van de kracht van dat paasevangelie elke keer weer opnieuw in dat gemis en in dat verdriet mag blazen, opdat de troost vanuit uw woord mag worden ontvangen. Wilt u zo ook in het bijzonder ook uw kinderen ook vanmorgen onder de bediening van uw woord vertroosten en ondersteunen. Dat ze mogen ontvangen alles wat ze nodig hebben. En dat ze de kracht van de opstanding van Christus ook weer voor zichzelf mogen ondervinden en mogen ervaren. Ja, Heere, gedenk dus zo heel de gemeente, van jong tot oud, allen die zijn opgekomen. Gedenk u ook hen die niet op konden komen. Door ziekte misschien dat ze thuis zijn. Wilt u zich ook over hen ontfermen. Of zij die de zorg hebben voor de kinderen en niet naar de kerk konden gaan, wees ook met hen. Maar gedenk ook de kinderen bij de crèche. Wilt u ook voor hen zorgen? Zo leggen we toch heel de gemeente in al de onderscheidingen voor uw aangezicht neer. Gij weet alles wat nodig is. Ook is afgekondigd ook de talstelling voor diaken. Dan bidden we ook voor beide broeders die op tal zijn gesteld. Wilt u hen ook gedenken en geef ook dat ze in biddende afhankelijkheid mogen toeleven naar de stemmingsdag. En wilt u dan ook zo zelf alle dingen zo werken dat het ook mag worden gezien dat dit uw weg is. We danken u voor alle zegeningen die u schenkt. Ook als we denken aan de achterliggende week waarin onze koning ook zijn 50ste verjaardag mocht gedenken. Dan mogen we uw naam er ook voor danken. En we bidden u ook voor hem, voor zijn vrouw, voor hun gezin. Wilt u ook daar geven wat nodig is. Ja, bovenal dat ze mogen buigen voor u, de koning der koningen. Heere, zo weet gij alle dingen. Gij weet wie wij zijn. Gij weet wat we nodig hebben. Zwak van onszelf, blind in onszelf voor de dingen van u. En daarom bidden we, o Heilige Geest, ontdek ons er maar aan wie wij zijn voor u. Maar laat toch ook zien wat er ligt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Opdat wij niet hopeloos en moedeloos de kerk uit hoeven te gaan. Maar dat we mogen horen van wie u bent en wat u wilt geven in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat het ook niet zo zal zijn dat we de kerk uitgaan zoals we erin zijn gekomen. Maar dat het woord iets met ons mag doen. O, laat het dan niet zijn tot een aanklacht, maar laat het mogen zijn tot vreugde, tot verwondering. En wees zo zelf in ons midden, drie ene God. Gij zijt het toch, die alle dingen werkt die wij nodig hebben. Doe dat toch ook deze morgen, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Nee, dat kan niet om iets in ons, maar doet u het toch nog omwille van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 63ste psalm. En dan allereerst het vierde vers. Wanneer ik op mijn lege steen aan u gedenk in stille nachten. En daarna het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden al mijn leven prijzen. Het vierde en daarna het derde vers van de 63ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. prediking willen we gaan zingen uit de 77ste psalm en daarvan het 8ste vers. Vers 8 van 77. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Het 7e vers van de, het 8ste vers van de 77ste psalm. Geliefde gemeente, er is veel gebeurd in de achterliggende dagen, of zullen het inmiddels alweer weken zijn. Er was veel om te verwerken voor de discipelen en toch wel in het bijzonder voor Simon Petrus. Het staat allemaal nog op zijn netvlies gegrift. Datgene wat er was gebeurd in het huis van die hoge priester. Zijn vlucht bij de Heere Jezus vandaan, toen hij de Heere Jezus had verloochend. Dat hij zichzelf als het ware had uitgeschreven uit de discipelkring van de Heere Jezus. En bovendien, hij had het gezien vanaf een afstand, hoe de Heere Jezus aan het kruis had gehangen en was gestorven. En hij wist dat ze hem in het graf hadden gelegd. Maar ook dat het graf niet het laatste woord had. Jezus Christus die had getriomfeerd over dood en graf en uit de doden was opgestaan. Hij was het immers die Simon Petrus had opgezocht. Die ontmoeting onder vier ogen. En in die ontmoeting met die opgestane paasvorst mocht die gevallen discipel Simon Petrus weer worden opgericht. En hij mocht de kracht van de opstanding van Christus ervaren. Dat was de eerste keer voor Simon Petrus na Golgotha op die eerste paasdag. Daarna is de Heere Jezus verschenen in de kring van de 10 discipelen. En sprak hij tot hen van vrede. Johannes 20, vers 21. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede, zij u lieden. En hij bereidde hen toen voor op het komende Pinksterfeest. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. En een week later was de Heere Jezus opnieuw in hun midden. En nu was Thomas er ook bij. Het slot van hoofdstuk 20. En dat alles was gebeurd in Jeruzalem. De paasjubel leefde in het hart van Simon Petrus en de andere discipelen. En de paasvreugde vervulde ook hun hart. En het was voor Simon Petrus een ongekend paasfeest geweest. Hij had de opgestane Christus, had hij persoonlijk mogen ontmoeten. Maar nu is hij in Galilea. Het is het spreken van de Heere Jezus dat hem hier heeft gebracht. En hier zullen ze elkaar weer ontmoeten. Naar het woord van de Heere Jezus. Maar na die laatste ontmoeting in Jeruzalem is de Heere Jezus nergens meer te bekennen. Ze hebben hem al die tijd niet meer gezien. Dat kunnen we immers afleiden uit het 14e vers, waar het toch staat, dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden was opgewekt. Dus na die ontmoeting, waar Thomas bij was, hadden ze hem niet meer gezien. En de paasvreugde, we kunnen het ons voorstellen, is dan ook getemperd. En de paasjubel is gestokt. Pasen is voorbij. En de levende paasvorst die houdt zich voor Simon Petrus en de andere discipelen verborgen. En dat geeft vragen in hun hart. En maakt het ook duister in hun hart. Misschien zit er ook wel zo iemand in de kerk vanmorgen. Het is Pasen geweest in uw leven. En de levendmakende kracht van de opgestane Christus hebt u ook persoonlijk mogen ondervinden in uw hart en in uw leven. En de boodschap van Pasen hebt u gehoord en de paasjubel heeft ook geklonken in uw eigen hart. Maar nu, nog maar 14 dagen later. En misschien is het wel donker bij u van binnen. De machten van de dood die weer zo sterk spreken in uw leven. En de krachten van de boze die hebben het paaslicht uit uw leven verdreven. En bovendien het lijkt dat de paasvorst weg is. U moet de Heere Jezus Christus missen. De levensvorst houdt zich verborgen. En die geloofsgemeenschap met Christus. U bent het kwijt. En u vraagt zich af, hoe moet het nu verder? Kan ik eigenlijk zo nog wel verder? Het is allemaal weer donker geworden van binnen. Want dat is de nood waarin de discipelen in ons tekstgedeelte terecht zijn gekomen. De Heere Jezus houdt zich stil. En zo brengt hij zijn discipelen op een leerschool. De leerschool onderweg naar Pinksteren. En dat brengt ons bij ons tekstgedeelte. En als thema zetten we boven de prediking Simon Petrus na Pasen. Twee gedachten. In de eerste plaats Jezus die zich voor hem verborgen houdt. En in de tweede plaats Jezus die zich aan hem openbaar maakt. Simon Petrus na Pasen. Jezus die zich voor hem verborgen houdt. En in de tweede plaats Jezus die zich aan hem openbaar maakt. Wachten kan soms lang duren en wij mensen hebben er vaak het geduld niet voor. Stel je maar voor, jongens en meisjes, dat aan jou wordt gevraagd door je moeder of je morgen even wil gaan naar de bakker. En dan kom je bij de bakker en dan staat er een hele lange rij en heb je zoiets van, ik heb er helemaal geen zin in om zo lang te moeten wachten. Of als je misschien op een bepaalde tijd hebt afgesproken met een vriendje om te gaan spelen op een bepaalde plaats en dan ben je er op tijd. Je hebt al een paar keer gekeken op je horloge. Waar blijft hij nou eigenlijk? Het is al lang over de afgesproken tijd heen. Dan heb je zoiets van, nou, ik wacht niet langer hoor. Ik ga nu zelf al aan de gang. Het ligt ons niet zo om te wachten. Maar nu is het voor de discipelen van de Heere Jezus wachtenstijd. Dan mag ik het zo zeggen, de Heere Jezus had een afspraak met hen gemaakt om hen te ontmoeten in Galilea. Want op de eerste paasdag had toch immers die boodschap geklonken uit de mond van de vrouwen tegen de discipelen dat de Heere Jezus hen zou voorgaan en dat hij hen zou ontmoeten in Galilea. En gehoorzaam aan zijn roepstem zijn ze daar naartoe gegaan. En nu zijn ze weer terug in hun geboortestreek. Vele herinneringen liggen hier. Hier zijn ze door de Heere Jezus opgezocht. Hier heeft het woord van de Heere Jezus voor de eerste keer geklonken in hun leven. En hier heeft de Heere Jezus ook vele wonderen verricht. We weten niet hoe lang ze hier inmiddels zijn. Een dag misschien. Enkele dagen, Of misschien al weer enkele weken. We lezen het niet. Maar in elk geval een kring van wachtende discipelen. Nee, ze wachten niet af. Ze verwachten de Heere Jezus. Want de Heiland heeft het hen immers zelf gezegd en beloofd dat hij hier aan hen zou verschijnen. En hier in Galilea zijn dus mannen samen die samen zich beroepen op de belofte van de Heere. En dan ligt er toch gegronde verwachting. Want die Heere heeft in hun leven gesproken. En geen van zijn woorden zullen ooit ter aarde vallen. En dat schept dan toch ook verwachting. Wat hij belooft, zal hij doen. En zo gaat dan de tijd voorbij. Uur na uur, dag na dag. Maar de Heer Jezus komt niet. En blijde verwachting maakt dan plaats voor angstige ongerustheid. Ja, want het gaat stormen in het hart van een discipel van de Heere Jezus als de vervulling van Gods beloften uitblijft. En wat kan wachten dan lang duren, is het niet? Als het geloof op de proef wordt gesteld. En deze mannen, ze missen de Heere Jezus. Ze voelen zich eenzaam zonder hem, ondanks dat het Pasen is geweest. En de Heere Jezus houdt zich voor hen verborgen. Dat geeft strijd van binnen. Het is een beproeving die een discipel van de Heere Jezus niet vreemd is. Het gebeurt als de Heere Jezus hen op zijn leerschool brengt. Maar er kan wel eens nodig zijn in het leven. Een weg van beproeving. Een weg waarin het geloof in zijn beloften op de proef wordt gesteld. En het ongeduld kan dan wel eens gaan leven in het hart. Zouden zijn beloften dan hun vervulling gaan missen? En zo ligt het ook bij deze mannen, ja. Het lijkt erop dat ze er niet allemaal bij zijn geweest. Want als we gaan tellen die namen die worden genoemd, dan komen we slechts tot 7. Waar die anderen zijn, we weten het niet. We weten niet waarom ze er niet bij zijn en waarom ze er niet bij genoemd worden. Maar in elk geval zien we dat het weer Simon Petrus is die als eerste het initiatief gaat nemen. Hij lijkt het wachten op een bepaald moment moeten zijn geworden. En hij zegt, ik ga vissen. Nu het wachten zo lang duurt, kunnen ze net zo goed het water opgaan om daarin hun levensonderhoud te voorzien. En tegen het vallen van de avond vertrekt die vissersboot met 7 man aan boord het water op. En een aantal van hen in elk geval zijn ervaren vissermannen. Dus die weten nog best wel hoe het werk gaat. Ze pakken zo de draad van hun oude beroep weer op. En zij weten wel hoe ze een visje moeten vangen. Maar die nacht is er een slechte vangst. De gehele nacht hebben ze gezwoegd en geslaafd, maar we lezen dan dat ze niets vingen. En in die nacht vingen zij niets. Geen enkel visje zit in het net. Wat een teleurstelling voor hen. Alles loopt tegen. En Simon Petrus zal zeker terug hebben gedacht aan die wonderlijke visvangst, waarvan we kunnen lezen in Lucas. In Lucas 5. Die keer dat de meester zorgde voor zo'n rijke visvangst, dat ze veel hadden kunnen vangen. Die vangst was onvergetelijk. Maar nu, vingen ze niets. En het is nacht. En de meester is van verre. Hij schijnt hen te zijn vergeten. Het lijkt wel alsof hij niet meer van hen af weet. Dat is de nood daar op dat water in Galilea. Het is Pasen geweest, maar hun netten zijn leeg. Een levende paasvorst, maar ook een nacht vol van zorgen. En die opgestane levensvorst, die houdt zich verborgen in het leven van zijn discipelen. En misschien zit er zo'n discipel van de Heere Jezus, die het vanmorgen moet zeggen, ja dominee, zo ligt het ook bij mij. Eens is het Pasen geweest. En u mocht iets ervaren van de kracht van de opgestane Christus. En in de nood en dood van je zondaarsbestaan werd dat leven met Christus geblazen. Door het werk van Gods geest werd u van dood levend gemaakt. En je kreeg niet alleen iets te zien van je zonde en van je schuld, maar de Heilige Geest liet je ook zien waar je met die zonde en schuld terecht kon aan de voeten van de Heere Jezus Christus. De ogen van de ziel mochten opengaan voor dat heil dat er ligt in hem. En diepe rust mocht er in je ziel komen toen je je zonde kwijt mocht raken bij hem. Want door zijn kruis en door zijn opstanding is je schuld verzoend en zijn je zonden ook weggedragen. Maar nu, en hoe lang is het misschien al? 2 weken? Langer misschien al wel. Nu is die nacht van zorg en moeite over uw leven gevallen. De nacht waarin alles donker is geworden. Door de tegenslagen van het leven misschien. En de Satan zal het je influisteren. Wat heb je nou aan zo'n heiland, aan zo'n zaligmaker? Wat heb je nou aan een God die zich verborgen voor je houdt? Wat moet u nou met een Christus waarvan men zegt dat hij leeft? Maar je merkt er zelf zo weinig van. Hij houdt zich als dood in uw angsten, in uw moeiten en in uw verdriet. Ja, want juist als die paasvorst zich heeft geopenbaard in uw leven, maar zich dan ineens stilhoudt. Dan kan dat zoveel vragen gaan geven. Als het nacht wordt. En de netten die blijven leeg. Dan kun je het niet met elkaar rijmen. En zeker niet als je om je heen ziet naar de voorspoed van de goddeloos. Geef worstelingen van binnen. En je komt er maar niet uit met die raadsels die er liggen op uw levensweg. Heeft de levensvorst het dan niet gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld? Maar wat is nou de praktijk? Die kan er soms zo tegengesteld lijken. Dat het lijkt alsof de Heere u alleen heeft gelaten. Alleen in uw zorg, in uw moeite en met uw verdriet. Maar nog meer, alleen in de nacht waarin de zonde weer in alle hevigheid op je afkomt. En nogmaals, de vijand, de Satan, die houdt zich dan niet stil. En hij zal het je voortdurend influisteren. Ik dacht dat je een God had die om je geeft. Ik dacht dat je een God had die je zou helpen in je nood. Ja, want als God zich verborgen houdt, dan wordt het duister van binnen. En die verberging, die blijkt dan bij de discipelen nog des te sterker als de ochtendstond gaat aanbreken. Want dan blijkt dat de Heere Jezus aan de oever staat zonder dat zijn discipelen het weten. Dat lezen we in het vierde vers. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Dan zijn er verklaarders die menen dat de afstand tussen waar de discipelen in het water zich bevonden en de oever zo groot was, dat er van herkenning geen sprake kon zijn. Ik waag dat te betwijfelen, want straks herkennen ze de stem van de Heere Jezus zonder probleem. Er ligt hier veel meer achter. Precies datgene waarvan we ook lezen in Lucas 24... als het daar gaat over die ontmoeting met die Emmausgangers. Want daar staat er in Lucas 24, in dat 16e vers, hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En zo ook hier. Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Jezus staat dichtbij. Toch houdt hij zich vooralsnog verborgen. Hij houdt hun oren en hun ogen gesloten dat zij hem niet kenden. Dat ligt op dit moment voor Simon Petrus en die andere zes daar op het water niet helder wie die man aan de oever is. Dat is hier de werkelijkheid in het leven van discipelen van de Heere Jezus. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. De Heere Jezus houdt zich verborgen voor een Simon Petrus. De Heere Jezus houdt zich verborgen voor discipelen die hem kenden. Zij die opgezocht waren door de zoekende liefde van de Heere Jezus. Zij die het hebben ondervonden hoe de ogen van de Heere Jezus op hen hebben gerust. Ze hebben met de Heere Jezus opgetrokken, ruim 3 jaar lang. Ze hebben zijn stem gehoord. Ze hebben naast hem aan tafel gezeten. Ze hebben dagelijks met hem verkeerd. Alles van de Heere Jezus was hen bekend. En nu? De discipelen wisten niet dat het Jezus was. Ja, zo kan het ook wel eens liggen in het geestelijke leven. Dat er tijden kunnen zijn waarin de Heere Jezus zich verbergt. Hij heeft zich teruggetrokken. Hij houdt zich op een afstand. Is het misschien de worsteling van uw hart? En ligt daar misschien de strijd in je leven? Dat je het zicht op de Heere Jezus, wat je eens had, dat je dat bent kwijtgeraakt. Dat hij uit beeld is verdwenen. En dat het leeft in je hart zoals dat ook leefde. Zoals we dat lezen in het boek Hooglied. Waar is mijn liefste? Hij is hier niet. Waar is hij? O, weet, als hij zich verborgen houdt, doet hij dat om het geloof te beproeven. Want hij is nooit echt afwezig. Hij is immers de opgestane levensvorst die daar zit aan de rechterhand van zijn vader. En als het donker en duister is in uw leven, moeten we het probleem ook nooit zoeken bij de Heere Jezus. Maar dat probleem ligt dan altijd bij ons. Ook zo hier bij de discipelen van de Heere Jezus. Want zij dachten het leven van voor Pasen terug te krijgen. En ze dachten de Heere Jezus altijd weer bij zich te hebben. Maar zijn opstanding en zijn nabijheid, dat moeten ze nu leren, is een aanwezigheid na zijn majesteit, genade en geest. Simon Petrus dacht nog zo menselijk van de Heer Jezus. Hij had nog zo weinig begrepen dat het van Pasen onderweg moest naar hemelvaart. En daarachter naar Pinksteren. En als u hier dan misschien zit vanmorgen, een kind van God die weet van het leven met de Heere Jezus, maar bij wie het nou donker en duister is. Waar ligt nou de oorzaak? Ligt die niet bij uzelf? Dat u blind bent geworden voor de belofte van God. En dat het is wat je mag aanklagen, je eigen ongeloof. Je kleingeloof, je opstandigheid misschien. Oh, wat is er dan nodig? De ogenzalf van de Heilige Geest. Opdat je hem gaat erkennen die daar staat. Aan de oever van de Levenszee. De Heiland zelf. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Jezus die zich aan hem openbaar maakt. Want het staat er. En Jezus stond op de oever. En dat alleen is eigenlijk al een preek. Als je bedenkt in welke situatie de discipelen verkeerden. En dan, Jezus stond op de oever. Hij weet toch van hun moeite en van hun noden af. Ja, dan had hij in één ogenblik alle nevels kunnen opklaren en zich kunnen openbaren als de levensvorst. Hij doet dat echter niet. En daarin ligt een les. Want daarmee laat de Heere Jezus zien hoe hij zichzelf bij vernieuwing, maar ook voor het eerst, wil openbaren in een mensenleven. Want dan stelt hij een vraag, vers 5. Een hele eenvoudige vraag. Kindekens, hebt gij niet enige toespijs? Zo'n hele normale vraag. Jongens, hebben jullie een visje voor mij? Hebben jullie voor mij iets om te eten? Kan ik iets van jullie ontvangen waar ik iets aan heb? Een logische vraag voor een vreemdeling die een vissersboot ziet binnenkomen in de haven. Maar een ontdekkende vraag voor vissers die een hele nacht hebben wezen vissen zonder dat ze maar iets hebben ontvangen. Want juist na die ingespannen nacht van werken ligt hun teleurstelling nou in die lege netten. En nu de Heere Jezus zich aan zijn discipelen opnieuw gaat openbaren, begint hij om zijn discipelen eraan te ontdekken wat ze missen. Om ze te bepalen bij hun verlegenheid. Ja, maar nou moeten die mannen wel openbaar komen. Nu zullen ze het wel moeten belijden. Al hun geploeter van de afgelopen nacht heeft nergens toegeleid, heeft er niks opgeleverd. Ze komen daar niet onderuit. En nu worden ze door die vreemdeling op de oever gedwongen om kleur te gaan bekennen. Voelt u, het is een ontdekkende vraag die de Heere Jezus hier aan hen stelt. Maar die hij hier eigenlijk aan ons allemaal stelt vanmorgen. En die vraag die klinkt uit de mond van de Heere Jezus. Hebt u nog iets voor mij? Kun je mij nog iets aandragen waar ik wat aan heb? En met die vraag brengt de Heere Jezus een mens in verlegenheid. En als Christus Jezus in zijn profetische bediening zo gaat spreken in een mensenleven, brengt hij ons in verlegenheid. En bepaalt hij ons bij onze armoede, bij datgene wat wij missen? En ontdekt hij aan onze hulpeloosheid en aan onze onmacht? En na een nacht vol zwoegen en vol draven klinkt daar die vraag. Een nacht waarin u het misschien eerst zelf hebt uitgeprobeerd. Het net hebt uitgeworpen. En ijverig je werk hebt gedaan. U zocht het misschien in uw kerkgang. Een ander verwacht het misschien van een ernstige gebed. U hoopt dat met een nauwgezet leven naar de schriften, dat je je net nog wel een beetje vol zou krijgen. Met wat ernstiger leven, dat je wat visjes in het net zou brengen. Maar na die nacht van arbeid klinkt er die vraag uit de mond van de Heere Jezus. Kindekens, hebt gij nog enige spijs? Hebt u nog iets voor mij? Nou, zeg het nou eens, wat kun je dan zeggen? Wat kun je dan aandragen? Wat kun je hem dan aanbieden? Wat zit er dan in uw net? Moet je dan ook niet erkennen dat je net leeg is. En dat er niet één ding in je leven is wat kan bestaan voor een heilig en een rechtvaardig God in de hemel. En dat je God zelf niets kan aanbieden waar hij iets aan heeft. Dat alles van onze kant tekort is. En zelfs aan onze beste werken kleeft nog de smet van de zonde. En dat ik me moet schamen over mijn eigen leven. En zelfs na ontvangen genade. Dat ik zelf niets kan aandragen. Waar ik de Heere blij mee kan maken. Voelt u dat dit ook een vraag is tot ontdekking? En dat de Heere Jezus daarmee ook laat zien dat wij voor God alleen maar kunnen verschijnen met lege netten. Maar dat het wel een belijdenis is die tegen ons vlees ingaat en waar wij van nature ook niet van willen weten. En daarom klinkt ook iets van ergernis door in het antwoord van die discipelen. Want dan zeggen ze eigenlijk heel kort, nee. Meer niet. Want ik, u en jij, wij willen toch niet met onze armoede openbaar komen. Wij willen toch niet erkennen dat al ons werken niets heeft opgebracht. En ik wil me dan toch maar liever beter voordoen. Maar de Heere Jezus stelt die vraag om u eraan te ontdekken wat er mankeert in uw leven. En is het er nu al van gekomen dat die vraag heeft geklonken in uw leven en dat u de Heere hebt moeten zeggen, Heere, ik heb helemaal niets. Mijn netten zijn leeg en ik kan u niets aandragen. Want zo staan ze daar voor hem, zijn nog op het water, de Heere Jezus aan de oever, maar met lege netten, lege handen. Natuurlijk moet zeggen, ja, beschaamd buig ik mijn hoofd. Ik heb helemaal niets. Zelf niets aan te kunnen dragen. Zelf niets te zijn voor God. En toch, die belijdenis blijkt nou zo heilzaam te zijn. Want de Heere Jezus laat het niet bij die pijnlijke vraag die hen ontdekt aan wat ze missen. Nee, hij ontdekt hen daaraan om zo plaats te maken voor de volheid die er is bij hem. Want die vreemdeling aan de oever heeft dan een goede raad. Vers 6. En hij zegt, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Nou zou je denken, een dwaas voorstel. Wie gaat nou vissen in de vroege ochtend? Maar toch is er iets in dat spreken van die vreemdeling waardoor ze zijn raad niet naast zich neer durven te leggen. Er gaat zoveel kracht uit van dat spreken van die vreemdeling, dat de discipelen er wel naar gaan luisteren. Dat spreken werkt wat uit bij hen. Het spreken van die vreemdeling op de oever geeft de doorslag. Ja, zo werkt de Heer toch nog steeds. Werkt hij zo niet altijd? Dat hij spreekt en dat het geloof zich verlaat op dat spreken van God, op het woord van God. Dat het geloof het waagt met het woord van God. En dat het zijn roepstem is waardoor een zondaar gehoor gaat geven. En het resultaat is er dan ook naar. Een grote hoeveelheid vis mogen ze vangen. En ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Het blijken er straks 153 te zijn. De opgestane levensvorst blijkt ook te heersen over de vissen van de zee. Ook alle dieren moeten zich aan hem onderwerpen. Ja, zijn zorg strekt zich dus ook uit over ons aardse bestaan. Want met deze vangst hebben de discipelen meteen eten genoeg. En het leert ons dus ook dat we met onze lichamelijke nooddruft bij hem terecht kunnen. Ook daarin wil hij voorzien. Maar nog rijker wil hij toch werken als het gaat over ons zielenleven. Want hij is toch immers de opgestane levensvorst die door zijn opstanding geestelijke schatten heeft verworven. En hij deelt uit van het door hem verworven heil. En daarom gaat hij ook verder dan alleen maar dat ontdekkend vragen. Maar hij geeft ook wat we in onszelf niet hebben. En wat we van onszelf ook moeten missen. Want hij is immers gestorven en opgestaan om arme zondaren rijk te maken in hem. En hij geeft mild en overvloedig. Bij hem is er een schat van zegeningen, een volheid van genade. En langzaam gaat het tot die mannen doordringen met wie ze te doen hebben. Wie die man aan de oever is. Normaal is Simon Petrus de eerste. Nu is het Johannes, de discipel die Jezus lief had. Zijn ogen worden geopend en hij zegt tot Petrus: het is de Heere. De liefde ziet scherp. En hij laat dan zijn mededischipelen delen in die ontdekking. En dan komt er een onderscheid tussen die discipelen openbaar. Ja, straks aan de oever, dat is het tweede gedeelte van hoofdstuk 21, zullen ze met elkaar de maaltijd gebruiken, zullen ze ook samen aan de tafel zitten en mogen ze ook samen iets zien van de grootheid van de opgestane levensvorst. En daar zijn ze ook één in hun aanbidding van de Heere Jezus Christus. Maar hier komt een verschil openbaar. Johannes, die blijft rustig aan boord. Nathanael en Thomas blijkbaar ook. Maar Petrus gaat overboord. En we zien dat ook. Hij was naakt en hij omgot zich daarom snel met een opperkleed en wierp zichzelf in de zee. En door het water baadt hij dan naar de Heere Jezus toe. Het is het vuur van de liefde die hem doet verlangen naar de Heere Jezus. Hij wil zo snel mogelijk bij de Heere Jezus zijn. Hij kan niet wachten totdat dat bootje aan de oever is. Er is bij hem begeerte om bij Jezus te zijn. Daar spreekt ook zijn liefde uit. Is het er wel eens bij u? Leeft die hartelijke begeerte wel eens in jouw hart? Dat verlangen om bij Jezus te zijn. Het hart dat uitgaat naar de Christus. Als hij zich door zijn spreken aan uw ziel openbaart als de Christus. Dat je niets liever wil dan dicht bij hem wezen. Omdat je alleen bij de Heere Jezus vervulling vindt van uw gemis. En dat alleen door de Heere Jezus de nood in je leven kan worden opgelost. Want als die blinde zielsogen mogen opengaan voor het eerst of bij vernieuwing. En de Heere Jezus zich bekend maakt in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Ja, dan komt er toch die uitgaande daad van het geloof tot hem. Want nergens vindt u rust voor uw gemoed dan in Jezus bloed. En in nergens vind je toch vrede voor je hart dan liggend aan het liefdeshart van de Heere Jezus Christus. En als hij zich dan komt te openbaren, dan kunt u het ook niet meer uithouden. En word je gedreven tot hem. Al ligt er dan al die vis tussen en dan moet je dan door het water heen. Je durft en je wil niet langer meer bij de Heere Jezus Christus wegblijven. Zo dicht mogelijk wil je bij hem zijn, aan zijn voeten verkeren, aan zijn hart gedrukt worden. Ja, en dat is dan toch uiteindelijk ook het leven na Pasen. Omdat er leven is gekomen in de dood en dat leven altijd weer uitgaat naar hem die de levende is, de Heere Jezus Christus. En als die Christus zich openbaart aan de discipelen, dan kan Simon Petrus het ook niet meer uithouden op dat schip. Want hij weet het immers. In Jezus is er leven. En uit Jezus mag ik leven. En door Jezus mag ik leven. En als je zo de Heere Jezus weer mag herkennen als de levende, is er maar één begeerte van binnen in de ziel. En wil je niets liever dan dicht bij hem zijn. Ja, de nacht was duister verlopen. Het gaf vragen in het hart, maar in de vroege ochtend herkenden ze hem nog niet aan de oever van de zee. Maar Christus openbaart zich aan hem. En mogen ze hem uiteindelijk ook zien en straks bij hem aan de tafel zitten. En dat is ook het einde van vers 14. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden was opgewekt. Bij vernieuwing vertoont hij zich aan de discipelen als de levende. Maar dan nog één ding. Maar dat is wel heel, dat is wel wezenlijk in deze ook geschiedenis. Want er valt wel op hoe hij zich openbaart, maar ook hoe de discipelen hem dan herkennen en wat ze dan zeggen. Want dan lezen we in vers 7. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is Jezus? Nee. Het is Christus? Nee. Het is de Heere, de Kyrios, de Heerser aan wie alles is onderworpen. Aan wie alles toekomt op de aarde, in de hemel en zelfs in de zee. En dat is nou ook de vrucht van Pasen die de discipelen moesten leren. Dat alles aan de Heere Jezus is onderworpen. En zelfs de dood heeft geen zeggenschap over hem. En in die uitdrukking die Johannes hier doet, ligt dan ook zoveel opgesloten. Het is de Heere. Aan de oever staat de Meester. En hij hoeft maar te spreken en te gebieden. En het is er. Kent u hem nou zo? Die man aan de oever van uw levenszee. Als de Heere. Als de Kyrios. En is hij het die het voor het zeggen heeft gekregen in je leven? Ja, want eenmaal zal die man nog eens spreken. En zal blijken dat hij de Heere is. En zal alle knie voor hem moeten buigen. En zal hij zijn macht betonen. Als op de jongste dag we allen voor hem moeten verschijnen. En we allen zullen moeten erkennen, ja, inderdaad, het is de Heere. Maar als u dat hier nog niet hebt gezien, dan bent u dan te laat. Maar nu staat die opgestane levensvorst. Nu staat hij nog aan de oever van uw en jouw levenszee. Misschien herken je hem nog niet. En is hij nog een vreemdeling voor je. Weet je niet wie hij is. Hij roept het u tegemoet. En hij zegt het tegen u. Werp uw net aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. Aan de rechterzijde. Waar je het niet had verwacht. In zijn woord. Het evangelienet. Wat nog wil oprapen op de bodem. Verloren zondaren en zondares. De ruimte die er nog ligt in de Heere die zijn bloed heeft gegeven. Zijn leven heeft gegeven. Ja, misschien zegt u wel, ja dominee, ik weet dat Jezus de Heere is. Mijn hart gaat ook uit naar hem. En ik weet ook wel van de noodzakelijkheid om hem te kennen. Maar ik zie hem niet. De Heere Jezus is voor mij nog steeds een verborgen. En ik wacht al zo lang in mijn leven. O, weet toch, hij is een volkomen zaligmaker. En het is waar, de ene discipel herkent hem sneller dan de ander. Johannes was eerder dan Petrus. Maar het oog van de ziel zal voor hem opengaan. En je zal hem herkennen in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Hij kan op zich laten wachten. Maar hij zal komen, al is het door een donkere en een duistere nacht heen. En hij zal zijn majesteit betonen. En hij zal zich bewijzen in zijn heerlijkheid en in zijn liefde. Hoor je hem dan niet vragen? Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Dan leg het maar voor hem neer en zeg hem maar, Heer, ik heb niets. Helemaal niets. Hij zal het u zeggen. Werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Daar is het te vinden. Niet waar je het zelf zocht. Waarvan je dacht en waarvan je het hoopt. Maar daar waar hij het van zegt. Rechts van het schip, in zijn offeranden, in zijn kruisverdiensten, in zijn bloedstorting. En het net zal vol worden, vol van de schatten, het heil en de weldaden die Christus zelf heeft verworven. En daar is het te vinden, bij de Heere, van het leven en van de dood. En de nacht gaat wijken. En de dag breekt aan, ja, de morgenstond van de eeuwigheid, waarop de Heere Jezus Christus ten volle tevoorschijn zal komen, in wie Hij is, in zijn grootheid en in zijn majesteit. En daar zal voor altijd die stem klinken, vol lof en vol aanbidding. Het is de Heere, die Heere die je hier hebt leren kennen door zijn woord en door zijn geest als de levensvorst. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen wij uw grote naam hartelijk danken. Dat gij het waart die zich opnieuw openbaarde aan die discipelen bij het meer van Galilea. Door te spreken. En dat u zich zo openbaart in uw macht en in uw majesteit. Als de Heere. Door te spreken. En zo spreekt gij toch nog. Ook vandaag weer deze zondagmorgen tot ons. O Heere, geef dat het die roepstem mag zijn. Dat spreken van u. Waardoor wij u voor het eerst. Of bij vernieuwing. Zouden herkennen. Aan de oever van onze levenszee, als de Heere. En we met een Simon Petrus overboord gaan om dicht bij u te zijn. Aan uw voeten te verkeren, in uw armen te liggen. Heere, we zeggen uw naam dank voor uw woord dat tot ons kwam. Wilt u ook met ons gaan het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. En geef ook dat we met elkaar, ook rondom uw woord, elkaar nog zouden bemoedigen en vertroosten, ook in de gesprekken thuis. En dat uw woord zo zijn kracht mag doen in ons leven. We bidden u dat alles. In de naam van hem, de koning der kerk, de Heere Jezus Christus. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 146e psalm en daarvan het laatste, het 8e vers. Het is de Heere van alle heren, zie ons God geducht in macht. En wat er verder volgt in vers 8 van 146. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.